Goedemorgen allemaal. Kijken. Want een beetje laten zakken, het scherm. Kijken hoor, daarnet werkte het. Ja, oké. Wie houdt er van hanengekraai in de ochtend? Ja, oké, verschillende mensen ook. Voor de mensen die dat graag horen, ook als het om 1 uur, 's nachts al start, het hanengekraai. Nee? Om 2 uur, om 3 uur, wel het probleem was dat wij niet konden slapen door die haan. Dus om 1 uur worden wij gewekt, als dan terug in slaap geraakt, als dat lukte, om 1:30. Als dan terug in slaap zouden geraken, om 2 uur, want om 12:30 begon hij dat te kraaien. Dus dat was wel een groot probleem dat we hebben, soms nog hebben. Want eigenlijk 2 jaar, wat het eigenlijk al duurt, hebben we verbouwingen aan ons huis. We zijn eigenlijk op de zolder dan terug bij de slapen. En sindsdien hoorden wij die haan. Ja, wat doe je natuurlijk in die tijd? We hebben nog geprobeerd, ja, wat kunnen we doen? Welke oplossingen zijn er? Ja, oortjes, mijn vrouw gebruikt veel oortjes aan, maar dat hielp ook niet. Dus zijn we dan eigenlijk een beetje met lood in de schoenen dan beslist van we gaan onze buren aanspreken. Want het was niet 1 haan, het waren 4 buren die een haan hadden. En het was zo, dat is een haan die verder zat. Als die haan kraaide, dan begon ook die hanen bij ons te kraaien. Dus bij de eerste persoon ging dat goed. Direct van, gaan we direct wegdoen. Dat we zeggen van, nee, dat hoeft niet. Je hoeft dat niet weg te doen. Gewoon een oplossing. Hè? Misschien dat je kan ophokken s'avonds. Maar ze heeft het dan meteen weggedaan. Bij de andere buur was het al wat lastiger. Die luisterde wel, we mochten binnenkomen en over praten. Maar ja, we merkten wel dat er al wat moeite daar speelde. Bij de derde werd het nog moeilijker. Die zei, ja, ga ik erover nadenken. En dan plots stond hij aan de deur, zei, vergeet het. De haan moet vrijlopen, dus ik ga daar niet op hokken. En sindsdien sprak die persoon mij aan als ik hem langs straat zag als pipo, clown. Maar dat waren niet de hanen die het ergste waren. Dus de persoon bevond eigenlijk uit ook van wie de haan was die eigenlijk het luidste kraaide. Dus daar zijn we ook gaan spreken. Maar dat was helemaal het hek van de dam. Toen kwamen ze ook vanavond aan de deur bellen. Ze zeiden, ja, vergeet dat hier. Hè? We gaan onze haan niet wegdoen. Wat wij niet vroegen, gewoon een oplossing. Ja, nou je een beetje meer zou werken, dan zou je wat beter kunnen slapen. Hey, een beetje een sneer van, je bent maar leerkracht, hey, je werkt niet veel. Hey, als je zo wat zwaarder werk doen. Wel, leuk was het natuurlijk niet. Ja, we hebben dan eigenlijk de stap moeten zetten naar het vrederecht. We hebben eigenlijk gezegd, ja, kunnen wij een oplossing hiervoor? Dus we willen vooral eigenlijk eerst een gesprek hebben met elkaar, maar daar was het nog helemaal... Werd het nog moeilijker, tot eigenlijk dat we plots weer een muis vonden in onze brievenbus. Een rat vonden op ons vooruit van mevrouw haar auto. Toen ook de rechtszaak bezig was en de rechtszaakdag was, plots die avond was er een kras in mijn auto. Natuurlijk kan niet bewijzen dat het van die mensen was, maar het was wel heel toevallig dat die dingen gebeurden met ons. Dus het was wel... Ja, en dan waren wij beschuldigd. Het was plots ook nog een haan gestorven van een van de buren. Maar die zegt, ik heb een drone gehoord. En die hebben zich waarschijnlijk hef laten vallen op bij de haan. Dat was zijn dingen die dan doorgegeven werden aan de rechter, zo gezegd. Hè. En er was nog iemand dat ook wel heel veel pijn en verdriet van had, nog altijd eigenlijk. Een vrouw die zei, van haar man was plots slecht geworden. Het was een ouder koppel die ook een haan had. Die was in het ziekenhuis. En wij zijn eigenlijk geweest dan naar die buur om te zeggen van, of te vragen van hoe is het? Veel sterkte. Toen zei ze van, hoe durven we hier komen? Het is jullie schuld dat mijn man in het ziekenhuis ligt. En die man is nu gestorven, dus het is nu nog... Hoe denkt zij daar nu over? Hè? Heeft ze onze schuld dat hij gestorven is? Dus het is wel heel hard, heel moeilijk eigenlijk... Dat gegaan is. Maar natuurlijk, wat ik al zei, van ja, die pesterijen eigenlijk gebeurden, helemaal langs de straat liepen, werd het. Mijn vrouw ook wilde de straat oversteken en plots stuurde hij op zijn gas nog. om toch nog te kunnen vooruitrijden. Dus we waren echt wel, voelden echt wel dat we geprest werden. En dat waren dingen die een beetje oude wonden bij mij openmaakten. Want ik weet in mijn verleden, dat ik naar school ging, was het in het lager al, middelbaar, werd ik veel gepest. Was niet zo'n leuke tijd. En dan terug, komt dit nu terug? Terwijl we eigenlijk enkel maar vragen om het op te hokken. Hè. Dat was maar een vraag. We dachten van, we zijn buren. Want er waren ook mensen bij waar we een goede relatie mee hadden. En dat toch eigenlijk het moeilijkste juist mee ging. Want dan had ik ook zoiets, ja, vroeger had ik altijd zoiets van, ik ga ze later terugpakken wie mij ooit gepest heeft in die tijd. Hè. Ik had een lijstje zelfs, hè. Die naam en die naam, ik ga die ooit een keer terugpakken. En toen moest ik eigenlijk ook in het hoogst van de strijd, dat de buren was, moest ik ook denken aan deze film, The Purge. Ik weet niet of je die kent, maar ja, dat gaat erover dat er één nacht per jaar openstaat voor de mensen, en dan mag je vermoorden wie je wilt, zonder dat je gestraft wordt ervoor. En dat zou zogezegd helpen dat dan doorheen het jaar geen misdaad meer is, omdat je dat allemaal op die ene avond kan doen. En ik gaf deze opmerking zo aan een vrouw. En toen zei ze, zorg dat je niet zondigt. Maar eigenlijk, de gedachte die gedachte bij mij opgekomen is, besefte ik eigenlijk al, ik heb al gezondigd. Ik heb al eraan gedacht, hè? Ook al was het maar... Ik wil zeggen onbewust of niet met de bedoeling natuurlijk om... Oh, dat was niet met de bedoeling dat ik zeg van, als je daar zou zijn. Hè. Maar toch, het is gewoon die gedachte. Dus mijn vraag is dan nu, tot welk gebod heb ik gezondigd? Wie durft het aan? Ik denk dat het een makkelijke is, hoop ik. Alhoewel, het zou de eerste kerstje dat eigenlijk echt, dat ze meteen niet correct zouden zijn. Dus kun je niet, ging je iets zeggen? Ja, dat zijn ze ook. Ja. Dat is verkeerd eigenlijk, het is een gebod dat ik zoek. Ja, gij zult niet doden. En dan ben ik wel goed dat ik het hoor dat je zegt van, gij zult niet doden. In verschillende vertalingen zien we dat, in de NBG en de Willibrord. Maar wat als we, u zult niet doden, letterlijk zouden nemen? Wat gebeurt er dan? Denk een keer na. U zult niet doden. Niemand een idee? Zijn allemaal vegetariërs hier? Nee? U zult niet doden, als je het letterlijk zou nemen, dan mag je geen dier doden. Dan mag je ook geen ongedierte doden. Hè? Mag zelfs geen spin doden. Hè? Maar gelukkig hè, staat er hier niet. Het Hebreeuws woord hiervoor gebruikt voor doden. Dat je hier zegt van doden, en dat betekent niet moorden. Dus het is moorden dat dit woordje betekent, van lotirtsa. Er is eigenlijk een ander woord... Dat ze gebruiken in de Bijbel voor doden zelf. Dus in dit geval is het niet zo. Dus gaat hier vooral in de richting van, je zult geen mensen doden. Hè? Maar waarom is moord nu eigenlijk verkeerd? Hè, veel mensen zullen zeggen dat het gewoon niet juist voelt. Anderen zullen zeggen dat als er iets gebeurt, dan zal ik in voortdurende angst moeten leven voor een ander. Hè, want die persoon mag mij zomaar vermoorden. Hè, er is geen wet bijvoorbeeld die zegt van, je zult niemand wetsen of niemand doden. Dus je moet al heel voorzichtig zijn dat je zeker niemand op zijn tenen trapt. Hè, van je weet nooit. Hè. Maar weet het ook voor ons dat er een diepere waarheid is. Je weet dat het leven juist een geschenk is van God. En dat eigenlijk enkel Hij het recht heeft om te beslissen over leven en de dood. In Deuteronomie 32:39 staat er, ik laat sterven en ik geef leven. Daarnaast moet je ook weten dat het leven heilig is, omdat God eigenlijk de mens naar zijn beeld heeft geschapen. Dus elk mens, ongeacht zijn afkomst, zijn leeftijd, zijn gezondheid, zijn status, christen of geen christen, die draagt dat beeld van de schepper in zich. Het leven van ieder mens is heilig en kostbaar in zijn en Gods ogen. En de Bijbel zien we dat het mens juist weer in Gods bezit. Wij bezitten onszelf niet. In België worden ieder jaar gemiddeld 185 mensen vermoord. Ja, iedere keer als we naar nieuws horen, denk dat er nu vannacht ook terug iets gebeurd was in Brussel. Dat er ook iemand neergeschoten was. Ja, dat komt iedere keer terug in het nieuws. Maar er zijn natuurlijk ook vormen die tegenwoordig niet meer als moord gezien worden. En waar wij ook weinig van horen. We weten wel, onlangs waren de verkiezingen in Amerika... En daarop stond eigenlijk abortus heel hoog op de agenda. En daar was het, oftewel stem je voor Trump als je tegen abortus bent, of je stemt voor Kamala als je voor abortus bent. Ja, voor velen is het doden van een kind eigenlijk geen kwestie van goed of kwaad. Maar toch laat Psalm 139 ons ook zien dat God ons al kent vanaf onze moederschoot en ons verzorgvuldige weefterrein. En eigenlijk ook beseffen dat het ongeboren leven kostbaar is in Gods ogen. Abortus neemt eigenlijk het leven weg van een kwetsbaar mensje dat zichzelf niet kan verdedigen. Voorstanders van abortus roepen dan op dat ze bazen over hun eigen lichaam. Maar ze vergeten dat het leven in hen en dat niet van hen is. En God is de gever en de beschermer van elk leven. Dan zie je ook dat ze hoog spreken van mensenrechten. En dat is ook heel belangrijk, dat mensenrechten zijn, vrouwenrechten zijn ook. Maar welke rechten heeft dat kind in hun buik? Daar denken ze precies niet aan. En zo sterven er ieder jaar gemiddeld 18.000 ongeboren kinderen in België. Jullie weten wel, hè? Hier is Nirel. Ze is een jaar geworden woensdag. En natuurlijk toen dat we hoorden dat Annelies zwanger was. Hè? Ze was toen 17 jaar. Dus ze was wel eventjes verschieten. En zeker als we dan hoorden dat het al 4,5 maanden ver was. Dus ze was wel schrikken. Maar natuurlijk kan je ook wel geloven van bij veel mensen. Als het gebeurt, hè, als je nog naar school gaat. Je moet nog naar school gaan. Je moet nog je toekomst te maken. Geld is ook, kan ook een probleem zijn. Hè? Een kind hebben kost heel veel geld. Zoals we zeggen, dat een kind, elk kind kost een huis. Dus als je geen kinderen hebt. Hè, stel dat je 2 kinderen zo geweld hebt, kan jij zo je 2 huizen kunnen kopen. Hè? Dat zou wel tof zijn, maar. Hè? Maar natuurlijk, er was wel een strijd, denk ik, bij veel mensen die op een moment een kind zwanger zijn, op een moment wanneer het niet gepland is, wanneer het niet verwacht is. Dus dan denk ik ook wel dat het heel belangrijk is dat we luisteren naar mensen die, als ze door zo'n situatie moeten gaan. Zeker als ze ook misschien denken om abortus te plegen. Want er zijn zoveel omstandigheden die ervoor kunnen zorgen dat ze wel aan het idee denken. Ook een slechte thuissituatie kan ook zoiets zijn. Ja. Dus ja, maar als ik dan denk, stel dat Nirel zo, dat het zo gebeurd zijn met Nirel, dan zou ik dit lachend gezichtje niet zien. Dus dat is echt wel iets. Als je het niet gehad hebt, hè, kun je zeggen, van, je mist het niet. Maar dan later, ja, gewoon als je dit weet, het is gewoon prachtig een kind. Wanneer het ook komt. Dan heb je nog, ook euthanasie. En zelfdoding zijn ook nog onderwerpen die diep raken en ook heel veel emoties oproepen. Het gaat hier ook vaak om mensen die ondraaglijk lijden. Dat kan zowel lichamelijk of geestelijk zijn. En daar zijn nog geen eenvoudige antwoorden voor, vind ik. Maar we moeten wel blijven beseffen dat God de bron is van elk leven. En terwijl hij alleen het recht heeft om over leven en dood te beslissen. Zoals ook in Job staat, hij de Heer geeft en neemt. Maar dat betekent niet dat het lijden van anderen mogen negeren. Integendeel worden juist opgeroepen om in liefde en medeleven naast elkaar te staan. Gelukkig bestaat er ook zoiets als palliatieve zorg, zoals hier al gezegd is. Die is er om fysieke pijn te verlichten, om geestelijke steun te geven. Het helpt mensen om in die laatste fase van hun leven met waardigheid en vrede te doorstaan. Zonder dat we ook ingrijpen in het natuurlijke verloop van het leven. In 2023 kozen 3.400 mensen in ons land voor euthanasie. En daarnaast probeerden 9.000 Vlamingen, want het is in Vlaanderen, zelfmoord te plegen in 2022. En 1.024 daarvan slaagden daar jammer genoeg in. Het zijn eigenlijk cijfers die laten zien hoeveel pijn en wanhoop er is. Zelf ben ik ook door een periode gegaan waarin ik met zelfmoordgedachten worstelde. Op mijn 18e heb ik het ook geprobeerd. om zelfmoord te plegen. Maar ik zie ook bij mijn werk als leerkracht en buiten mijn onderwijs dat er ook heel veel leerlingen terecht mee worstelen. Dat eigenlijk het thema is die regelmatig terugkomt. De Bijbel spreekt over de heiligheid van het leven. En zelfdoding is gewoon niet wat God voor ons wil. Hij wil leven geven. Hij wil vrede en rust geven. Maar dat is makkelijk gezegd, wanneer je worstelt met die gedachten. En amper nog licht in de verte ziet. Want we leven in een gevallen wereld. Waar wij nu in leven, die ziekte die er is, de dood die er is, oorlog, dat is niet wat dat God voor ons bedoeld had. Hij had bedoeld voor ons al vanaf het begin dat we die vrede en rust zouden hebben. Het is ons makkelijk om te zeggen, we gaan die bijbelteksten, maar bijbelteksten slaan. Ze zeggen, hij zal niet loslaten, niet verlaten, hij is met u. Hij zal niet zwaarder belasten dan dat je aan kan. Maar dat is allemaal terug, soms heel makkelijk gezegd, als je in die diepte zit. Het is soms gewoon veel belangrijker om naast die mens te staan, naast die persoon te staan die ermee worstelt. En dat er ook openheid kan zijn dat je daarmee worstelt. Want als iemand weet, ik worstel daarmee, maar ik weet ook dat ze met die bijbeltekst aan mij slaan, dan gaat die persoon dat ook niet zeggen. Het is daarom heel belangrijk dat we openheid hebben. Dat we vooral luisteren naar elkaar. Dat we als kerk ook echt zijn voor elkaar. Wanneer mensen het moeilijk hebben. Om welke reden dan ook. Dat we niet snelle oplossingen bieden. Of zeggen wat iemand moet doen. Maar dat we vooral luisteren. Vooral luisteren. Liefde. Zorg en steun zijn van uitzonderlijk groot belang in die momenten. Door naast mensen te staan tijdens een worsteling, kunnen we samen de hoop vinden die God ons eigenlijk belooft, die vrede en die rust. Dus ik heb nu wat zwaarder, een beetje een zwaar stuk nu. Maar natuurlijk, het gaat nog niet moorden, het gaat nog veel verder dan de fysieke moord. Want de Bijbel spreekt niet enkel over de fysieke moord, maar ook over de vernietigende kracht van woede. De vernietigende kracht van haat, van jaloezie. In de bergreden zegt Jezus, jullie hebben gehoord dat destijds is gezegd, pleeg geen moord. Wie moord zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. Ik zeg jullie, ieder die in woede tegen zijn broeder of zuster tekeer gaat, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. Met andere woorden, woede kan net zo vernietigend zijn als fysieke daden. En Johannes zegt dan ook nog, wie zijn broeder haat, is een moordenaar. En als je die woede niet onder controle hebt, doe je dan ook dingen waar je later spijt van krijgt. De woede van een mens brengt niets voort dan Gods ogen rechtvaardig zijn. Het heeft ook te maken met wat er gebeurd is. Passeerde de buur daar, die zit bij Clown en Pipo tegen mij zei. En toen begon hij over, amai, welk marginaal gezin ben hij, zeg. De dochter van 17 die zwanger geraakt is. En op dat moment kon ik het niet, toen kon ik mijn woede moeilijk inhouden. Toen heb ik ook heel hard gereageerd. Maar ik ben er ook niet trots op dat ik zo gereageerd heb. Want eigenlijk versterkte ik maar zijn idee. Hè. Dus ik heb er wel heel spijt van. Maar, ja, wie kent dit? Wie herkent dit bij zichzelf? Ja, toch wel een paar mensen knikken. Ja, kijk, dat iemand die zijn hand ook durft afsteken. Ja, heel goed. Ik zie iemand wijzen, maar ik ga daar niet op reageren. Ja, dat is ook iets dat heel erg bij mij past, hoor. Oh, als mijn vrouw naast me zit, ze zit ook niet zoveel naast me, want ze vindt dat ik soms ook een beetje te wel draait. Alhoewel ik hetzelfde zeg van haar. Maar dan zegt ze ook van, waar zit jij te roepen? Die hoort jou niet. Hè? Ik heb er zelfs ook de gewoonte, ook niet in de gewoonte, maar als het mij niet onder controle kan houden, dan zou ik het durven passeren. En een keer zo kijken en met mijn hoofd schudden. Dus ik lach er nu wel mee. Het wordt er wel mee gelachen, maar eigenlijk, het kan niet, hè. Eigenlijk is dat een teken dat we nog heel veel werk hebben aan onszelf. Hè? Voor wie dat niet heeft, ik zou graag ook die kracht hebben. Maar natuurlijk, we hebben allemaal de Heilige Geest gekregen, hè. Dus heel belangrijk, heb je dat? Eén ding dat ik al regelmatig gedaan heb, is bidden voordat ik ga rijden. Maar soms ben je ook gehaast, dan denk je er niet aan. En dan gebeurt het soms terug. Hè. En ik weet ook, ja, als ik heel moe ben, dan kan ik ook soms heel kort zijn. En dat zijn ook allemaal zaken waar we echt wel moeten opletten. Dat is, ja, dingen die in ons zitten, dan nog werk nodig hebben. Die nog weg moeten. Je hebt ook jaloezie. Zoals die van Kain tegenover Abel. Daar laat ook zien hoe gevaarlijk deze gevoelens kunnen zijn. Hè. Het leidt niet alleen tot zonde, maar het maakt ook relaties kapot. En in het geval van Kain en Abel, hè, wordt er ook een moord gepleegd. En dan zijn er nog de woorden die we te veel durven gebruiken. Beledigingen, roddels, kwetsende opmerkingen doen. Dat doet misschien geen fysieke pijn, maar ze kunnen iemand van binnen volledig breken. En ik weet ook hoe dat voelt. Is er een tijd geweest dat mensen me het gevoel hadden dat het niks waard was. Ja, dat had ik toen ook op school was. Maar ik had ook door mijn vader. Maar dat ging toch vooral omdat hij niets zei. Ik zag hem altijd kijken naar mij. En ik had het gevoel dat in zijn ogen stond van, ja, dat is niks. Omdat, ja, mijn vader is een hele handige. Ik heb twee linkerhanden. Twee linkervoeten ook. Want als ik kan struikelen, dan ga ik ook struikelen. Dus ik had altijd het gevoel van mijn vader, ja, die vindt mij niks. Maar op het moment dat hij wel al gezegd had tegen mij, was al veel later dat hij terug trots is op mij. En dat is ook iets wat we moeten doen. En iets dat wij als Vlamingen heel veel moeite mee hebben, om de positieve dingen te benoemen van elkaar. We zijn soms heel snel om die negatieve dingen te zeggen, maar we moeten echt ook leren om positieve dingen over elkaar te zeggen. Naar elkaar toe te gaan. Je hebt dat goed gedaan. Sterk van je. Of wil je me daarmee helpen? Als we ons laten leiden door die woede, door die haat, door die jaloezie en die negativiteit, overtreden we dus ook het zesde gebod. Ja, Jezus verwacht van ons juist dus het tegenovergestelde. Dat we actief dus kiezen voor het goede. En in de bergreden zei hij ook, gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Zelfs als ons onrecht wordt aangedaan, moeten we geduldig zijn en blijven doen wat goed is. Ja, misschien zeg je nu, ja, je hebt eigenlijk een rechtszaak gestart tegen je buren. Je zou je ook niet moeten geduldig zijn. Maar natuurlijk, dat is niet, ik ben die rechtszaak niet gestart omdat we hen haten of willen problemen brengen. Dat is gewoon omdat we een oplossing zochten voor ons probleem. Natuurlijk zou je dan kunnen zeggen, aan hem de schuld geven, hadden jullie dat dan opgehokt. Dan was die rechtszaak allemaal niet nodig geweest. En ik had het ook veel liever anders gehad. Maar voor ons was het iets van, wij hebben ook gebeden dan eigenlijk, dat er ook een gebed die duidelijk uit te komen was. En er was er eigenlijk, mijn vrouw bad eigenlijk voor een haan die zou sterven. En er was dan ook een haan gestorven. Natuurlijk door het gif dat wij via die drone daar gedaan hadden. Maar die haan wil precies niet weggaan. Dus hadden we echt wel iets waar we moeten een oplossing. We kunnen zo niet verder leven, want we sliepen niet meer. Om 1 uur 's nachts waren we altijd al wakker. Maar God vraagt ons ook om te kiezen dus voor vergeving en liefde. Want eigenlijk ook al wat zij ons aangedaan hebben, dat wil ik. Voor mij mag het allemaal weg. Ik zou liever hebben dat ik terug langs straat ga lopen en gewoon een goeiedag ga zeggen. Maar nu, ja, stel dat het nu zo een goeiedag zijn tegen hen. Wij hebben die rechtszaak gewonnen. Ze hebben dus ook moeten geld betalen. En ook geld kwijt. Hoe zou jij? Oh, ik heb het gevoel van, als ik nu een goeiedag zeg, dat ze ons gaan zeggen van, wat in ons een beetje uitdagen ook. Wat denkt hij wel? Dus dat is echt wel iets wat op ons hart ligt eigenlijk, je gebed. Wat kan er gebeuren, wat kan er zijn, voordat het terug goed kan komen. Dat we terug elkaar kunnen door één deur kunnen, dat we elkaar kunnen terug kunnen aankijken. Ook blijf het maar bij een goede dag, omdat toch dat terug kan. Bij Jezus zien we dat hij in de diepste pijn dat hij koos voor vergeving. En hij gaf ons ook het ultieme voorbeeld dat liefde en vergeving mogelijk is. Zelfs onder die meest extreme omstandigheden. Het is geen gemakkelijke keuze om te vergeven. Het vraagt om moed en ook om vertrouwen. Maar het reinigt ons hart wel van haat en boosheid. Zoals ik al zei, ik zou kunnen kwaad zijn op hen. Blijven kwaad zijn, blijven haat hebben, omdat ze ons ook... Ze moeten misschien betalen, maar wij hebben nog heel veel geld kwijtgespeeld. We hebben 2 jaar niet geslapen. Ik heb een auto die zo hersteld moet worden. Zullen we ook allemaal kunnen zeggen. Maar we moeten kiezen om te vergeven. Wat er ook gebeurd is. Want het is geen zwakte als je vergeeft. Het is juist een teken van kracht. En door te vergeven tonen we ook onze toewijding dat we aan God hebben. Tonen we dat we hem vertrouwen. En dat we spiegelen ook Gods liefde in deze wereld. Nee, ik ben een beetje te snel. Want wat u voor de minste van deze broeders van mij hebt gedaan, hebt u ook voor mij gedaan. Het verhaal van de barmhartige Samaritaan, ik denk iedereen dat wel kent. Dat laat eigenlijk zien hoe ik zelfs een gebod in praktijk kan brengen. We weten, een man werd beroofd, ze werd verdoeld achtergelaten. 2 religieuze leiders, een priester en een leviet, liepen hem voorbij zonder te helpen. De Samaritaan daarentegen stopte wel. En we weten allemaal, denk ik, of weet je het nog misschien niet, maar Samaritanen en Joden, dat waren niet echt de beste vrienden. Maar toch hielp hij hem, zonder vooroordelen, puur uit medeleven. Hij was bereid om zijn tijd, zijn middelen en zijn energie te investeren om een ander te helpen. Ik vraag me af hoe het zou zijn als het omgekeerd was, als de Samaritaan daar lag. Hoe zou dan de Jood die daar nu wel gewoon was, gereageerd hebben? Zou je ook misschien gewoon passeerd zijn. Dit verhaal herinnert ons eraan dat Gods liefde actief moet zijn. Het vraagt om daden, dat we helpen, dat we troosten, dat we lief hebben. Zelfs als dat offers vraagt. Luther schreef, het is niet alleen een zonde om kwaad te doen, maar ook om het goede na te laten. Hij waarschuwt het nalaten van hulp aan een medemens in nood, wat nu honger, koude, bedreiging voor zijn leven is, wat dan ook is. Strijd is, moeite is, verdriet is. En zoals Jezus ook zegt, als u de naakte niet kleedt, gewoon zegt van, ik hoop dat je goed kan slapen vannacht, of ik hoop dat je straks eten hebt, maar er niks voor doet, dat is hetzelfde. Het staat eigenlijk in Gods ogen gelijk aan moord, als je de mens niet helpt. De Samaritaan werd dus niet geleid door vooroordelen of vijandigheid, maar door compassie en liefde. Zo kijkt God ook naar ons. Want in Gods ogen is elk leven kostbaar. Ook de mensen die ons kwetsen. Of wanneer we onrecht ervaren. Het kan verleidelijk zijn om haat te koesteren of wraak te vellen, willen nemen. Maar door te vergeven, dragen we onze boosheid en pijn over aan God. Vergeven opent ons hart voor God. Het is niet alleen een plicht, maar ook een geschenk aan onszelf en aan anderen. Ik wil enkele praktische stappen geven om het 6e gebod hier na te leven. Belangrijk is dat we bidden voor vrede en vergeving. Geef je boosheid en pijn aan God. Vraag Jezus om hulp, als je de ander kan vergeven. Zoek verzoening. Heb je ruzie met iemand? Zet de eerste stap naar herstel. Wees bereid om te vergeven als Jezus. Maar zoals ik al zei, het is moeilijk. Hoe kan ik een goeiedag zeggen nog tegen hen? Hoe gaan ze reageren? Misschien moet ik het wel doen. Misschien gaan ze wel anders, helemaal anders reageren dan ik denk. Dus het is denken, bidden, vragen aan de Heer. Wat kan ik doen? Wat kan er gebeuren? Toon ook liefde in actie. Zet je in voor de medemens, zoals de Samaritaan. Wees geduldig. Vergeven kan moeilijk zijn, vooral als het bij diepe pijn is. Maar het is een teken van liefde en kracht. En die kracht krijgen we van de Heilige Geest. En terug die geduldig, dat kan dagen zijn, jaren zijn, decennia misschien zelfs zijn. Maar wees geduldig. En werk aan die innerlijke vrede. Laat je niet meeslepen door de negatieve gevoelens. Want die komen niet van God. Die komen niet van God. Dus ik hoop terug dat mijn relatie met mijn buren weer goed komt. Ik wil openstaan voor een nieuwe start en bed dat er een kans komt. Maar het zesde gebod is dus meer dan een verbod op niet moorden. Het is een oproep om voor liefde te kiezen. Om vrede te brengen. Om Gods licht te laten zien in de wereld. En het vraagt een levenslange toewijding. Mogen we de kracht vinden om dit gebod elke dag te leven. Door te vergeven, door lief te hebben en vredes te stichten. In ons leven en in de wereld om ons heen. Amen.